So.
Bumm. En dan moet hij hier liggen.
We zijn in het archief en ik zie hier stapels oude boeken liggen, dossiermappen. Wat zoeken we hier, ja. Bjorn?
Dit zijn missaals, oude prochiebladen. Ik zoek de Liebe Memoriale. En ik denk dat dit hem is. Registrum Memoriale, ook goed.
Want jij hebt iets gevonden wat ons op een nieuw spoor kan zetten.
Precies. En dit is dus een boek wat elke parochie heeft, waarin ze bijhouden wat er in de parochie gebeurd is. Een soort van biografie van de parochie.
Okay.
En zoals je ziet wordt die niet altijd even consequent bijgehouden.
Even kijken hoor. Jaar en datum aan schenking, namen der weldoeners, dus wat er geschonken is. 1947. En welk aanknopingspunt heb jij gevonden? Ons aanknopingspunt was op de achterkant van de foto staat kwijtgemaakt of kwijtgeraakt door pastoor Esvel tijdens de evacuatie 44-45, vermoedelijk Peel of Maas en Waal. Maar we hebben geen spoor richting Maas en Waal kunnen vinden. Dat hij daar geëvacueerd is geweest.
Klopt.
En in Gemert en Eindhoven hebben we niks kunnen vinden. Dus ofwel, het is weg, echt kwijt, ofwel, het is er nooit geweest.
In de Peel. En omgeving. Maar in de Liebe Memoriale heb ik dus gevonden dat de kostbaarheden eerst naar Oosthout en daarna over de Waal naar Beuningen, Ewijk en Winsen zijn gebracht.
En dat is het land van Maas en Waal.
En dat is het land van Maas en Waal. En als dan de reliquie onder de kostbaarheden wordt genoemd.
We hebben hier het originele verslag van pastoor Esveld.
Ja, netjes uitgetypt en in de Liebe Memoriale geplakt. Hij schrijft, hierbij zijn nog vermeld dat wat in de kluis en in de sacristie aan kerkelijke goederen, kostbaarheden en gewaden in Elst was opgeborgen, in veiligheid kon worden gebracht. Eerst naar Oosterhout en later over de Waal in Beuningen, Ewijk en Winsen. Zo onder andere de kostbare monstrans van voor de hervorming is voor de zoveelste maal moeten vluchten, maar toch behouden is teruggekomen. En dat terwijl Elst voortdurend door de Duitsers beschoten werd. Het was het werk van de geestelijken, daarbij geholpen door Frits van Kesteren, de politieman P. Wanet en den koster G. Zwartkruis.
Dus misschien heeft hij de reliquie helemaal nooit meegenomen en is die
met de kostbaarheden mee naar het land van Maas en Waal gegaan.
Hij noemt hier de reliquie niet specifiek,
nee.
Maar kostbaarheden is natuurlijk vrij ruim op te vatten en dit lijkt me toch zeker een kostbaarheid.
Dat denk ik ook. Dus daar zou die zomaar onder kunnen vallen.
Ja. Dus dat wordt naar Beuningen, Winsen en Ewijk.
Ja. We kunnen op zijn minst vragen of ze daar nog iets hebben. Want de monstrans wordt hier genoemd. Die hebben we hier in de kerk. Dus die is teruggekomen. Dat schrijft de pastoor ook. Toch behouden is teruggekomen. Maar wat er dan nog meer meegenomen is geweest. Geen idee. En of dat wel of niet teruggekomen is. Het Zwartkruis, dat was hier de koster. Nou is een vriendin van mijn oma de oudste dochter van de koster.
Van die meneer Zwartkruis?
Van die meneer Zwartkruis. Dus misschien weet zij ook nog wel het een en ander van die periode. Zij was toen volgens mij heel jong. Maar goed, zij kan de verhalen uit de eerste hand hebben gehoord.
Ja, want de koster was er dus bij.
Toen de spullen in veiligheid werden gebracht, ja.
Interessant.
Eeuwen geleden voer een heilig lichaam tegen de stroom in naar de Betuwe. Nu is één stukje van hem opnieuw op drift geraakt. In Elst, een dorp dat zijn heilige al 13 eeuwen eert, ontbreekt een reliquie, een brug, naar het goddelijke. Verdwenen in oorlog, chaos en stilte. Wat resteert is een foto, een herinnering, een verhaal van een pastoor op de vlucht. Waar rust het? Wie raakt het aan? Ik ben Anne-Rut Groen en samen met koster Bjorn van Snippenburg ga ik voor Omroep Gelderland op zoek naar het reliquie dat Elst nooit losliet. Dit is het verdwenen bordje van Sint Werenfridus.
Zullen we eerst oversteken? Dit is het Werenfriedplein. Genoemd naar onze Werenfridus.
Ik vind het wel een treurig plein, mag ik dat zeggen?
Ja, je mag alles zeggen. Het is wel aangekleder en vrolijker met die bomen dan het voorheen was. 10 jaar terug of zo is het allemaal heringericht hier. En toen is het zo geworden met dat bankje en informatiebord. Dus het is al vrolijker dan het was. De bloemenkraam staat hier altijd.
En daar moet je het van hebben.
We zijn nu onderweg naar Thea Krijnen. En zij is de oudste dochter van Zwartkruis de Koster. En zij kan mogelijk, wacht even op hem, meer vertellen over wat er in 1944 gebeurd is. Haar vader, de Koster, heeft geholpen met het in veiligheid brengen van de kostbaarheden van de kerk. Waaronder misschien de reliquie. Ze was zelf nog jong, maar misschien heeft zij verhalen van haar vader gehoord. Hier wonen ze, het Witte Huis.
Je kan hier niet achterom, of wel?
Nee. Nee, ik ga gewoon aanbellen.
En jij kent ze dus al heel lang?
Ik ken ze vanaf dat ik geboren ben.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Komt u binnen?
Daar zijn we.
Hallo. Hallo. Thea Krijnen.
Hallo.
Dag, Bjorn.
Dag, mevrouw.
Dag, mevrouw.
Mevrouw Krijnen, uw vader was in 1944 koster van de Werenfriduskerk hier in Elst.
Papa die is in 1943 hier koster geworden. Hier in de kerk. Papa die is 28 jaar koster geweest hier.
Dat is lang.
Dat is heel lang. En toen heeft hij een hartaanval gehad en toen was het afgelopen. Toen mocht hij niet meer. Dat vond hij wel heel erg, heel erg. We hebben altijd gezegd, papa denkt nooit meer te trouwen. Want het was eerst de kerk. Nee, eerst kwam de pastoor en dan kwam de kerk en dan kwam de vrouw en de kinderen pas. De kerk, dat was voor papa alles. En dat was belangrijk. Het was niet belangrijk hoe wij de oorlog doorkwamen. Als dat allemaal maar op de plek was waar het zijn moest.
Bjorn heeft gevonden in het verslag van pastoor van Esveld dat uw vader samen met onder andere de politieman de kostbaarheden die in de kluis en in de sacristie lagen opgeslagen, waren opgeborgen, dat hij die in veiligheid heeft gebracht in Oosterhout, Beuningen, Ewijk en Winsen.
En hij reed.
Dat staat hier.
Daar heb ik van mijn vader gehoord altijd.
Want dat heeft uw vader u daarover verteld?
Dat hij met die spullen achter op de fiets naar reed is geweest. Naar boerderij Hopreis. Reed is een gehucht van Els. De Wollevoekse straat is dan een hele grote boerderij van Hopreis. En daar zijn de spullen als eerste ondergebracht. Want daar is ook een poosje de kerk in geweest, in die boerderij.
Oké. Okay.
En dat weet ik van mijn vader. Maar dat in de Oosterhout en die andere dingen, daar weet ik niks van.
De pastoor beschrijft dat de monstrans in veiligheid is gebracht.
En de kerken.
Maar hij heeft niks verteld over de reliquie van Werenfridus.
Nee, daar weet ik helemaal niks van. Nou was gistermorgen mijn broerje en die verdiept zijn eigen ook nog in die spullen. En die kent dit ding ook niet.
En weet u wanneer uw vader die spullen in veiligheid gebracht heeft in Reed?
Voordat wij gingen evacueren. Wij zijn kunnen evacueren in 44, eind 44. Want mijn moeder was hoogzwanger van mijn oudste broer. En die is oktober 44 geboren. En verder dit is dit gebeurd.
Hoeveel oktober is hij geboren?
5 oktober.
Heeft uw vader u ooit iets over pastoor van Esveld verteld?
Dat een superpastoor was en voor de rest weet ik er niks van. Papa die had vond het een superpastoor. Een rechtvaardige man. Hij was streng, maar rechtvaardig. Ik weet het enige wat ik nog weet, en dat heb ik ook van horen vertellen. Ik was nog maar zo'n klein ukkepukje. En pastoor Esveld heeft mij het lopen geleerd. Het centrum, er was een hele grote zaal achter. Dan ga je boven balkons, zoals ze dat vroeger dan noemen. En daar zat ze een hele rand zo, met van een rode plus erop. En daar heeft pastoor Esveld mij lopen opgeleerd. En de jongste zus van mijn vader was bij ons thuis. En die had die man verrot gescholden, op zijn Hollands gezet. Want hij zou mij eens laten vallen. Was ik er zo'n 20 meter naar beneden gekukeld, dan was ik er niet meer geweest natuurlijk, nee. Maar die heeft me, dat weet ik ook, dat ziet me nou ook te winnen. Zo Esveld heeft mij door het lopen geleerd. Op die rode band.
Ja, dan kunnen we er ook niet veel zeggen.
Daarom heb ik een beetje ongelukkig. Nee, dat is mijn vrouw ook maar. En dat is juist zo jammer. Al die oude mensen die nog wel weten, of konden weten, die zijn er geen van allen meer. En dan wordt het moeilijk zoeken, hè?
De dochter van de koster heeft dus leren lopen door pastoor van Esveld. En we weten nu dat in elk geval de monstrans en de kelk eind september of begin oktober in veiligheid zijn gebracht. Bjorn en ik besluiten naar de plek te gaan waarmee het voor Weer en Vriedis in Elst begonnen is.
We staan nu voor de grote kerk.
Ja, de Elste Trots. En daar staat hij met zijn bootje, rechts naast de klok.
Oh, verdraaid.
Weer en Vriedis.
Helemaal bovenin naast de klok staan op de hoeken van de toren staan beelden. En op de ereplek het beste zien vanuit de dorpsstraten.
Weer een vriendin. En daar rechtsnaast nog Willy Broders, die heeft de kerk in de hand.
Oh, die staan vlak naast elkaar. Maar dat bootje is best groot nog dat hij in zijn handen heeft.
Ik denk dat je hem goed van de straat moet kunnen zien.
Ja, dat is gelukt.
Ja.
Dus ondanks dat het een protestantse kerk is, staan er heiligen op.
Ja, waarom daarvoor gekozen is? Misschien dat de vorm van de toren beter uitkomt als die dingen gevuld zijn.
Ja, en je doet ook wel de ontstaansgeschiedenis van de kerk eer aan, toch, daarmee?
Ja.
Allemaal heel leuk, dat zoeken naar een reliquie. Maar wie was Weer een Vriedis eigenlijk? En waarom kwam hij naar Elst? En wat kwam hij hier doen? Om dat goed te snappen, neem ik jullie mee naar hoe de Betuwe eruit zag in 726, het jaar dat Weer een Vriedis in Elst kwam.
Groen. Blauw, want dat water was niet bedekt. Dus de stromen liepen anders, waren niet bedekt. Dus het was een waterrijk gebied, een groen gebied, dun bevolkt uiteraard, want het werd overstroomd. Men zocht dus de stroomruggronden op, de hoge gronden, voor bewoning.
Dit is Jan Brouwer, zelf benoemd kritisch historicus uit Elst, die een boekje over Weer een Vriedis heeft geschreven. En ik ging ook langs bij Sven Meder, middeleeuwenkenner van de Radboud Universiteit.
Het waren voornamelijk kleine, ja, wat dan villa's worden genoemd. Eigenlijk nog de Romeinse naam. Dus misschien een grote boerderij met wat kleine boerderijtjes eromheen. Met wat mensen die een onvrije status hadden. En dan een heer, zeg maar, daarboven. Maar dat zal altijd in hele kleine groepjes zijn geweest.
Het waren landerijtjes, ja. Mensen die van de grond leefden. Wat herenboeren, zal ik maar zeggen. En die had dan een aantal mensen onder zich.
Je zou het kunnen zien als een graanschuur van grote centra van het Karolingische Rijk. En die haalden inderdaad, ja, veel van hun graan. En zo konden ze dus uit de Betuwe halen.
Rond 726 is de Betuwe dus een relatief rijk gebied, waar de grote rivieren vrij spel hebben, omdat er nog geen dijken zijn. De dorpjes en nederzettingen liggen op hoge grond. En de belangrijkste bron van inkomsten is de landbouw. En net als in de Romeinse tijd is het een grensgebied.
Het zat precies eigenlijk op een drie landenpunt of een drie volkerenpunt. Ze hadden inderdaad Friese, Franken en de Nedersaksen. Die grote rivieren die vroeger al in de Romeinse tijd de limes vormden. Ja, dat bleef een soort culturele grens heel lang.
De Frankische koning Clovis had zich bekeerd en dan moet het hele volk zich bekeren. Dus de Franken die waren christen. De Friezen niet. De Friezen hadden een heel groot rijk. Franken ook. Die hebben een paar eeuwen strijd geleverd. En laat nou dat rivierengebied net tussen die twee gasten in liggen. Dus die Friezen en die Franken vochten in dit gebied hun machtsstrijd uit. Ja, het is niet anders. Dan ging er weer een Friese koning dood. En dan begon de strijd weer opnieuw. Dan ging er een Frankische Hofmeijer of koning dood. En dan, dus iedere keer was het gedonder. En ik vind het dan wel interessant om te kijken hoe het steeds in het rivierengebied moet worden uitgevochten.
Dit gebied, juist in die tijd hè, dat Werenfried hier actief ging worden, net ook weer beschikbaar kwam. Het kwam onder een Frankische hand. Daarvoor was het onder de Friezen was het geweest. Die weerbarstige woeste Friezen.
Dit is Vincent Hunink van de Radboud Universiteit. Hij heeft het heilige leven van Werenfriedus uit het Latijn vertaald.
En de Franken stonden veel positiever ten opzichte van het christendom. En het lijkt erop dat het gebied onder Frankische zeggenschap kwam. En dat die Frankische overheid meteen de weg baande voor christelijke missionarissen.
Nee, in diezelfde tijd, of eigenlijk wat eerder, komt Willibrord ook aan in deze contreien. En Willibrord is een Engelse monnik die uit een klooster komt wat op het Ierse eiland ligt, maar wat voornamelijk wordt bevolkt door Angelsaksen. En in dat klooster is er een bepaalde traditie dat je eigenlijk moet gaan proberen om de broedervolken op het vasteland te kerstenen, christelijk te maken.
Nou, en die Franken die sturen inderdaad die sturen de evangeliepredikers die uit Ierland komen richting de Friezen, dus naar het noorden. Willibrord die gaat ook even naar de paus en de paus benoemt hem tot bisschop der Friezen. Hij gaat in Utrecht zitten.
En Willibrord is een van die monniken en die gaat inderdaad komt in deze contreien binnen. Die gaat naar Utrecht, die gaat naar Dorenstad. En die heeft al redelijk snel door dat inderdaad die hofmeijers eigenlijk de machtige personen zijn. Dus die verbindt zijn lot eigenlijk aan die familie van Pepijn II en later zijn zoon Karel Martel.
En waarom vonden de Franken het belangrijk dat hun onderdanen christen werden, die het nog niet waren?
Dat is in feite een soort machtspolitiek. Als jouw onderdanen dezelfde godsdienst hebben als jij zelf, luisteren ze ook beter. Dus het ligt nogal voor de hand dat ze inderdaad die evangeliepredikers naar het noorden stuurden. In feite is dat machtsuitbreiding van het Rijk. Maar dan niet met legers, maar met evangeliepredikers. Dus die Friezen bekeren en daarmee je Rijk uitbreiden. Het is altijd een machtsstrijd, ik kan er ook niks aan doen.
En Pepijn II en Karel Martel zien ook wel het nut in van dit soort missionarissen. En om het christendom te vergroten en ook daar enige politieke voordelen uit te halen. En dus in 726, als een van de dingen die Karel Martel doet om Willibrord te steunen in zijn missie, geeft hij een stukje Betuwe aan Willibrord voor een kerk. En dat is Elst.
Zijn metgezellen moeten het werk doen. Ook Werenfried. Die gaat niet naar de paus. Die gaat niet naar weet ik veel welke hoogwaardigheid. Die doet zijn werk. Die predikt. En krijgt daarvoor als cadeau van Karel Martel, een Frank, een landgoed hier van Everard die verraad had gepleegd met de Friezen. Dus die krijgt dat cadeau. Een landgoed, laten we zeggen een groot grondbezitter met zijn personeel. En dat landgoed is het begin van Elst. Het heette het landgoed Maritaine, Merm, Elista, nou, kom je bij Elst, 726. Precies hetzelfde jaar dat Werenfried hier zijn eerste kerk, hier zijn kerk bouwt, een zaalkerk. Niet een kerkje hoor, voor die tijd. Hop, hop. Een flinke kerk. Dus een grote kerkpoot hier, daar mag je u tegen zeggen.
Jorn en ik volgen de voetsporen van Werenfriedus verder in Elst. We zijn in het Tempel Kerkmuseum in de Grote Kerk.
We gaan nu een wenteltrapje af, daaronder een hek met een hangslot. En dan zijn we in één keer 2000 jaar terug in de tijd.
Ja, en er gaat een enorme wereld voor je open.
Ja.
Je hoeft niet naar Rome om dit soort dingen te zien.
Maar wat een bijzondere plek is dit, Bjorn.
Ja, dit is uniek. Dit zijn 2000 jaar heilige plaatsen bovenop elkaar. Bovenop heb je natuurlijk de 15e eeuwse huidige kerk. Daaronder zit de 8e eeuwse kerk. En daaronder twee Romeinse tempels. Dat vind je nergens in Nederland. Het is ook niet voor niets werelderfgoed. We kijken nou tegen de resten aan van de eerste kerk, dus door Werenfriedus gebouwd, met resten van de Romeinse tempel. En dat is dat rommelig gemetselde muurtje wat hier zo op de resten van de Romeinse tempel is gebouwd.
Maar dat is dus een restant van de kerk uit 726?
Ja.
Wauw.
Ja, dit is dan de buitenmuur. Dit zijn resten van die eerste kerk.
Wauw.
Door Werenfriedus gebouwd. Met resten van de tempel. Dus ja. Je ziet daar ook Romeinse dakpannen of bakstenen in zitten. Een heleboel brokken natuursteen.
Maar Werenfriedus heeft dus de kerk, zijn kerk, gebouwd. Of laten bouwen. Ik verwacht niet dat hij zelf heeft lopen metselen.
Denk het ook niet.
Maar Werenfriedus heeft dus een kerk laten bouwen op de resten van een Romeinse tempel.
Ja. Paus Gregorius de Grote die had al gezegd, als je gaat kerstenen, maak dan gebruik van de heilige plekken die er zijn. Hier was dus de Romeinse tempel, of de resten daarvan, die waarschijnlijk nog een bijzondere plaats was, een heilige plaats was voor de bevolking hier. En die heeft Werenfriedus dan gebruikt om zijn verhaal te vertellen, zijn heilige plaats van te maken.
En was dat normaal, dat christelijke missionarissen heidense heiligdommen soort overnamen voor hun eigen gebruik?
Paus Gregorius heeft gezegd, gebruik die bestaande heilige plaatsen. De mensen hebben daar hun trek naartoe. Verwijder natuurlijk heidense beelden en dat soort zaken. En richt daar een christelijk altaar in. Maar de plek blijft hetzelfde. De mensen blijven de gang houden.
En die Romeinse tempel die hier stond, dat was niet zomaar een tempel volgens mij, toch?
De grootste, of in ieder geval een van de grootste tempels ten noorden van de Alpen, dus buiten Italië. Nou, je ziet hier, het loopt, even kijken, van die hoek tot deze hoek. Dit is de binnenkant, dus dat is, wat zal het zijn? 25 meter, 30? Dat is de binnenkant van de tempel en daar buiten omheen loopt nog de zuilengalerij. En de tempel moet zo hoog zijn geweest als het dak van de kerk nu is.
Dus echt een joekel van een tempel?
Immens. In een gebied waar alleen maar houten hutjes of huisjes zijn, hebben ze dan zo'n enorme stenen tempel op het hoogste punt neergezet. Dus het moet gigantisch indrukwekkend zijn geweest in die eerste eeuw.
Kijk uit voor je hoofd, Bjorn. Het is hier best
lekker laag hier. Maar goed, dit is pas ontdekt allemaal toen de kerk in de Tweede Wereldoorlog helemaal vernietigd was. Alleen de buitenmuren stonden nog. Toen gingen ze daar bezig. Er werd al vermoed dat hier meer zat. En toen zijn ze gaan graven. En toen vonden ze dus dit allemaal. Wat ze nooit gedacht hadden dat het zo rijk was. En deze plek is eigenlijk super bijzonder. Want je hebt hier dus die Romeinse tempel. Maar je hebt ook nog een voorganger van die grote Romeinse tempel. Een kleinere Romeinse tempel. Daarop de 8e eeuwse kerk. Die een aantal keer nog uitgebreid is. En hier zie je de fundamenten, de gemetselde fundamenten van de pilaren van de huidige kerk uit de 15e eeuw. Dus al die lagen van de eerste eeuw, 15e eeuw tot met de huidige kerk, dat zie je hier gewoon. Mensen gaan naar Italië om kerken te zien die laag op laag op laag zijn, maar dat hebben we hier dus ook gewoon. Nu dalen we helemaal af. Hier kijken we tegen de funderingen van de Romeinse tempel aan. En hier staan nog een paar houten palen die dan eerst in de grond zijn geslagen, waarop die muren zijn gebouwd. De Romeinen wisten hoe ze moesten bouwen. Nou, hier staan we dus eigenlijk in het middengedeelte van de tweede grote tempel.
En die rommelige muur,
Die rommelige muur daar is dan van de 8e eeuw van Sint Werenfridus.
Dus dat is de kerk van Sint Werenfridus?
Ja, dan zie je dat ze het metselen verleerd waren na de Romeinse tijd.
Ja, het is een stuk minder netjes dan de Romeinse muur, ja. Ligt een beetje schots en scheef. Stenen van allerlei formaten tegen elkaar aan. Gelegd met wat kleiner spul ertussen.
En dan zie je dus echt dat het resten zijn van die tempel. Het is allemaal brokken natuursteen.
Maar ze hebben gewoon hergebruikt.
Ja, ja, waar haal je hier ander steen vandaan? Baksteen kwam pas eeuwen later.
Maar dit is dus de oorsprong van het christendom in de Betuwe.
En de wijde omtrek. Ja, hier ligt de basis voor de kersting van de regio. En dit is dus de kerk waar Werenfridus gepredikt heeft en waar hij uiteindelijk ook begraven is.
Wauw. Dus ze zijn heel dichtbij hem eigenlijk.
Ja, het is een gek gevoel om inderdaad in zijn kerk te staan. Al lijkt het natuurlijk in niks meer op hoe die kerk er toen uitgezien heeft. Het vergt wat voorstellingsvermogen. Maar je kunt je wel een beetje een beeld maken van ja, dat je in zijn kerk staat. Hier zien we nog de resten van de fundering van de triomfboog uit de eerste kerk. Dat wil dus zeggen de boog tussen het schip waar het volk zeg maar zat en het priesterkoor waar de geestelijken waren. En dat is ongeveer dezelfde plaats als waar nu ook de grens tussen schip en koor is.
Dus ze hebben wat dat betreft dezelfde indeling aangehouden.
Inderdaad.
Het laatste spoor naar het verdwenen bordje van Sint Werenfridus bracht Bjorn en mij bij de dochter van de koster, die in 1944 heeft geholpen om kostbaarheden uit de kerk in veiligheid te brengen. Maar haar vader heeft alleen een monstrans en kelken naar het buurtschap Reet gebracht. En over de reliquie heeft hij haar verder niks verteld. Dus daar komen we niet verder. Want volgens de aantekeningen van pastoor van Esveld zouden de kostbaarheden via Oosterhout naar Beuningen, Ewijk en Winse zijn gebracht. En daar gaan we verder met zoeken. En hoe dat gaat, hoor je in de volgende aflevering. Je luisterde naar Het verdwenen bordje van Sint Werenfridus. Een podcast van Omroep Gelderland, gemaakt door mij, Anne Rutgroen. Ik deed de regie, samenstelling en de montage. En samen met Bjorn van Snippenburg de redactie. Eindmontage door Gede van der Zee. En Arjan Snijders is de eindredacteur. Heb jij een idee waar het verdwenen bordje van Sint Werenfridus kan zijn? Of een andere tip? Stuur dan een mail naar werenfridus@gld.nl. En met dank aan het Tempel Kerkmuseum in Elst. Daar kan je met eigen ogen de plek aanschouwen waar Werenfridus zijn eerste kerk stichtte.